En de titel waar ik vanochtend aan moest denken is de titel Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Dat wordt soms ook als negatieve zin gebruikt natuurlijk. Hè? Van, hey, heb je het al gehoord? Die en die, zus en zo. Heb je het al gehoord? Maar als we kijken in het evangelie, dan zien we tot het verhaal van Jezus is dat mensen werden enthousiast door wat ze met God hadden meegemaakt. En gingen het doorvertellen. Mensen waren enthousiast door hun ontmoeting met God, dat hun leven had veranderd. En ik wil met jullie gaan naar Johannes 4. Dat is wat we willen ook. We willen impacting the world by growing God's family, staat er. Eigenlijk willen we tot de wereld, we willen invloed hebben op de wereld, doordat Gods volk, Gods familie zichtbaar wordt. Doordat de mensen die in God geloven niet meer een slachtoffer zijn van hun omgeving, niet meer een beïnvloed worden door hun omgeving, maar dat zij hun omgeving beïnvloeden. En dat kan op honderden manieren. Daar waar negativiteit is, breng positiviteit. Daar waar dood is, breng leven. Daar waar haat is, breng vergeving. Wauw, wat een krachtige wapens hebben wij om vanuit God te reageren in de tegenovergestelde geest die om ons heen leerst. Lukt het je altijd? Mij lukt het niet altijd. Maar het is wel de manier waarop wij onze omgeving veranderen. Als wij namelijk in dezelfde geest reageren als de omgeving, dan zijn we een deel van het geheel. Als mensen allemaal lopen te roddelen en jij doet er mee, ach, wat voor verschil is dat? Geen enkel verschil. Als mensen lopen te liegen, te stelen en je doet er aan mee, dan maken we geen enkel verschil. Maar als wij gaan leren vanuit God, zoals Jezus deed, het verschil te maken, dan gaan mensen veranderen. En we lezen uit Johannes 4. De hele situatie tot Jezus ontmoet die vrouw bij de put en dan spreekt Jezus vanuit een stukje kennis wat hij kreeg, een openbaring over die vrouw. En hij wist iets van die vrouw, wat hij niet kon weten, en God had hem laten zien. Dat noemen ze, in de Bijbel zien we dat het een woord van kennis is. Een woord van kennis, een profetische gave, kan ook werken vaak samen. Iets, God doet iets wat niet natuurlijk is, en er verandert iets in de natuurlijke wereld. Eigenlijk is dat altijd zo. Het koninkrijk van God, als dat hier komt, dan is dat iets wat niet hoort bij deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar wat wel zich wil openbaren in deze wereld. En op de eerste plaats door u en mij heen, door ons heen, door jou heen. En dan is ze zo onder de indruk van wat Jezus tot haar heeft gezegd, dat ze zegt van, dat moet wel een profeet zijn. Dat moet, en wat gaat ze doen? Ze was daar gekomen om water te putten voor haarzelf. Ze was zo enthousiast. De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. Kom mee, riep zij naar de mensen. Er is een man die mij wist te vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Zou hij de Christus kunnen zijn? Dus ze werd getriggerd doordat Jezus iets, een bovennatuurlijke woord van kennis had. Waardoor ze, hij zei van, joh, je hebt, de man die je nu hebt is niet je man, je hebt 5 mannen gehad, maar, en hij wist dingen over haar leven zomaar. En waarom geeft God dat soms aan ons mensen, woorden van kennis? Om andere mensen te ontmaskeren, met als ze met verkeerde dingen bezig zijn? Nee. Hij is niet gekomen om te veroordelen. Hij is gekomen om leven te brengen. Als God iets openbaart, dan wil hij het hart van een ander daarmee raken. Dan wil hij het hart van die ander bereiken. Jezus wilde niet die vrouw zeggen, hey, je leeft verkeerd joh, wat je hebt gedaan is niet goed. Hij wilde die vrouw, dat die vrouw zag, ik ben degene die je zoekt. Ik ben degene die je nodig hebt. Want als je uit deze put water schept, krijg je weer dorst. Maar Jezus zegt, wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. Oh, hoef ik nooit meer naar de put toe met die kruik. Dat is een mooi meegenomen zeg. Tegenwoordig hebben we daar ook een oplossing voor. Hè? Dat is de kraan open draaien. komt er ook eeuwig water uit. Nou ja, eeuwig. Het kan natuurlijk ophouden, hè. Maar we denken er vaak niet bij na dat het zo vanzelfsprekend is tegenwoordig. Terwijl in vele landen ze nog kilometers moeten lopen om water te halen. En ze helemaal geen stromend water hebben. Wij zijn enorm bevoorrecht in het land. Dat we de kramen hoeven open te draaien en water komen. Maar die vrouw dacht, dat heb ik nodig. Maar Jezus appelleerde op de honger in haar hart. Waar ze zelf misschien nog ineens zo van realiseerde. En wat ze probeerde weg te stoppen in al die mannen die ze had gehad. Ze probeerde gewoon die honger in haar hart weg te stoppen. Maar Jezus wist, joh, je kunt nog 10 mannen gaan krijgen, nog 10 vrouwen gaan krijgen, maar die honger, die gaat niet weg. Maar tenzij je mij erkent, dan gaat er iets gebeuren in je leven. Gaat die honger weg. Nou, dus die vrouw, die was aangeraakt. En die zegt van, er is een man die mij wist te vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Zou hij de Christus zijn? En de mensen lieten de stad uit om hem te zien. Dus het maakte indruk wat zij vertelde. Wat vertelde zij? Zij vertelde gewoon wat er in haar leven gebeurd was. Zij vertelde niet van, ik ga je even het evangelie uitleggen. Punt 1, punt 2, punt 3, punt 3, tot en met 10. Nee, zij vertelde een ontmoeting die ze met Jezus had gehad. En wat haar leven had aangeraakt. Nou, de mensen liepen de stad uit om hem te zien. En ondertussen vroegen de discipelen of Jezus iets wilde eten. Nee, zei hij. En dan gaat Jezus dat verhaal doen van, ik heb wel iets anders en jullie weten niet wat het is. Nou, de discipelen dachten natuurlijk, leerlingen van Jezus dachten van, iemand anders heeft hem vast te eten gebracht. Dat is niet eerlijk. Gaan wij de stad in en dan om eten te halen en dan komt er iemand anders die hem eten geeft. Hij heeft geen trek meer. Dan lopen we daar een paar kilometer heen en weer naar de bakker toe en dan komen we terug en hij wil niet eten. En dan zegt Jezus, mijn voeding is te doen de wil van God die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zeg me niet dat er pas 4 maanden na de zaaitijd geoogst kan worden. Maar kijk eens rond. Overal liggen de velden rijp om te oogsten. De maaier krijgt zijn loon al en brengt mensen in Gods koninkrijk. Nu zijn de zaaier en maaier blij, want de een zaait en de ander maait. De een zaait, de ander maait. Dat is ook voor ons zo. Soms vertel je aan iemand iets, maar er lijkt er niet op in te gaan. Je bent al eigenlijk aan het zaaien. Je ziet niet de oogst, maar het kan zijn dat die andere weer met nog iemand in contact komt en met nog iemand. Want God is altijd op zoek naar de hart van de mens. Hij is met degene die jij een moment moet, of zelfs dat je soms iemand bij God mag brengen. Weet je dat er vaak dan al hele jaren vooraf is tot God met die persoon bezig is geweest? Door allerlei andere mensen. Want God is voortdurend op zoek naar het verlorene, nog steeds. Jezus was voortdurend op zoek naar het verlorene. En zijn bewogenheid is veel groter dan onze bewogenheid. Dus hij gebruikt ons om mee te werken met hem. Wij hoeven het werk voor hem niet te doen. Hij is altijd bezig het hart van jou, van ieder om je heen te zoeken. Hij stierf voor elk mens. En hij zoekt harten te bereiken. Nou, Jezus, die had geopende ogen, die zag die oogst. En dadelijk gaat hij naar de stad toe, waar de leerlingen al geweest waren om brood te kopen. Maar de leerlingen zagen alleen de bakker en brood. Jezus zag de oogst in die stad. Weet je, en dat is dat God wil onze ogen openen om te zien wat hij ziet. En eigenlijk als we met onszelf bezig zijn, en dat zien we in deze wereld heel veel, dat alleen maar mensen met zichzelf bezig zijn, dan zie je nooit wat er om je heen gebeurt. Dan zie je de nood niet om je heen. Dan zie je niet wat God wil doen om jezelf. Want je bent bezig met zelfontplooiing, het ontwikkelen, zelfmanagement, alles zelf. Weet je, het gaat om mij toch. Het gaat om mijn carrière. Het gaat om mijn ontplooiing. Het gaat om mijn... Nou, ik zie in het leven van Jezus heel wat andere dingen. Ik zie in het leven van veel discipelen eigenlijk anders. Al die discipelen zijn allemaal vermoord. Niemand is tot zijn recht gekomen. Weet je, Stefanus, enthousiaste man van God. In de midden van zijn leven is die geroofd van het leven. Ze stenigden hem. Weg carrière, weg zelfontplooiing. Maar in het koninkrijk van God is hij martelaar voor Jezus. Heeft hij vrucht gedragen als niemand anders. Wauw. Wat geweldig. Hij heeft vrucht gedragen door zijn leven te geven. Voor letterlijk. Stefanus heeft zijn leven, en duizenden mensen tegenwoordig ook, in allerlei landen, leven verdrukt. In China, In heel veel landen waar onderdrukking is, kunnen mensen geen enkele baan krijgen. Christenen krijgen daar geen baan. Of de rotbaantjes, weet je. Waarom? Omdat ze christen zijn. Omdat ze in God geloven. Wegcarrière. Of in de gevangenis. Wegcarrière. Weg zelfontplooiing. Als je het in het natuurlijke bekijkt. In het geestelijke zegt God, wauw. Wauw. De Bijbel zegt in 1 Petrus, de geest van de heerlijkheid rust op jou als je moet lijden om de naam van Jezus. De geest van de heerlijkheid rust op je. Wauw. Al die mensen die lijden moeten om de naam van Jezus. En die zeggen, ik aanvaard dat lijden, weet je. Ik wil mijn God niet verloochenen. Ik geloof, daar ligt een geweldige beloning voor God. In de hemel weggelegd. Want God houdt van zijn kinderen. God wil mensen tot hem trekken. En mensen die voor hem uitkomen, die bouwen aan zijn koninkrijk. Die bouwen aan zijn koninkrijk. Nou, dus Jezus zag die oost in de stad. De leerlingen nog niet, dat moesten ze nog een beetje leren. He, dat, wij ook, ik moet zelfs ook zeggen, ik verlang ook meer naar om die bewogenheid van God. En te zien echt wat God aan het doen is om ons heen. Zodat we daar onze keuzes op maken. En dat we niet de keuze om maken alleen maar op onszelf, wat wij willen, wat wij fijn vinden, wat wij niet fijn vinden. Maar dat we keuze maken, Heer, waar wilt u mij voor gebruiken? Wat is uw plan voor mijn leven? Heer, hoe mag ik mij inzetten om mee te bouwen aan uw koninkrijk, bijvoorbeeld in deze gemeente als je hier bent? Hoe kan ik meebouwen in de gemeente, Vader, om iets neer te zetten voor u? Dat is wat anders dan dat je zegt van, nou, eens even kijken of de aanbidding vandaag wel erg fijn is, hoor. Of dat het misschien wat... Veel te veel dat, weet je, veel te veel rustige liederen, veel te veel vrije aanbidding, veel te veel, weet je, die loopt elke keer heen en weer, die sprak te hard, het geluid was niet goed. Dat is een natuurlijke, dat kan best wel zo zijn, weet je, allemaal zijn op weg, maar geestelijke ogen ziet het koninkrijk van God, heeft geloof, ziet de mogelijkheden. Ziet waar hij aan mee kan bouwen. En wat hij mee kan helpen om het koninkrijk van God te zien doorbreken. En Jezus was zo iemand. Jezus was zo iemand die zag van, wauw, u wilt deze stad bereiken. De velden zijn wit om te oogsten. Ik zie een vrouw die hier open staat. En misschien wist hij wel meer over die vrouw dan die sprak. Dat hij wist dat zij een sleutel zou zijn om de stad te bereiken. He, want Jezus was heel vaak dat hij wist van nu moet ik wel naar Jeruzalem en nu niet. Nu moet ik hier nog even blijven. Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt hij heel vaak. He, zelfs toen Maria op de bruiloft was er geen wijn meer. En Maria zegt, nou, Jezus kan er wel wat aan doen hoor. En Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Hij was zo afgestemd op de Vader. Voor zijn 30ste deed hij niks. Niemand kende hem voor zijn 30ste. Hij was helemaal niet bekend voor zijn 30ste. Op 30-jarige leeftijd wist hij, nu is het tijd om openbaar in de bediening te gaan. Oké. Ik heb jullie eruit uitgestuurd om te maaien, zegt hij. Wat je niet gezaaid hebt. Anderen hebben het voorbereidend werk gedaan en jullie mogen het oogst binnenhalen. Nou, vele mensen uit die Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren daarvan overtuigd omdat de vrouw vertelde dat hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was. En toen ze bij hem kwamen, vroegen zij of hij bij hen bleef. En hij bleef nog 2 dagen. Er gingen nog veel meer mensen hem geloven. Wij geloven nu ook in hem, zeiden zij tegen de vrouw. Maar niet alleen door wat u ons verteld hebt, we hebben hem nu zelf gehoord. Wij weten dat deze man werkelijk de redder van de wereld is. Nu geloofden ze zelf, omdat ze een ontmoeting zelf met Jezus hadden gehad. Weet je dat onze taak is? Onze taak is om te vertellen aan de mensen om ons heen hoe wij met Jezus leven. Wat Jezus in ons leven heeft gedaan, wat we hebben meegemaakt. En dat hoeft niet iets groots te zijn, we hoeven nog niet eens allemaal te begrijpen. We kunnen gewoon zeggen, dit heeft God in mijn leven gedaan. Ik kan tegen mensen, ik heb vaak tegen mensen, pas alleen naar Zwitserland geweest, heb ik ook weer tegen een aantal mensen verteld. Ik had zoveel angst in mijn leven. Angst in mijn leven dat ik niet meer wilde leven als kind. Ik was diep ongelukkig. En toen kwam, op mijn leeftijd van mijn tiener, toen ik tiener was, kwam God in mijn leven. En alles veranderde. Ik leerde God kennen, ik leerde zijn liefde kennen. Ik God ging in mij van binnen aan het werk. En ik werd vrij van heel veel angsten. Wauw. Ik durfde niet op school, durfde niet te spreken. Ik vond verschrikkelijk spreekbeurten, weet je. In het openbaar probeerde altijd onderuit te komen. Alles wat, misschien kennen jullie het wel, weet je. Alle vakken die ik koos op de middelbare school waren allemaal vakken waar je in ieder geval geen spreekbeurt moest houden of niks voor de klas moest zeggen, het liefst. Want ik zat het liefst gewoon in de banken verscholen, tot niemand mij zag. En nu sta je gewoon hier, weet je, zonder schroom. Dat is iets wat God doet in je leven. God geeft vrijheid in je hart. God maakt je gelukkig. God geeft zegen. Maar toch, ik leef niet voor die zegen. Weet je, ik leef niet dat ik alleen maar denk van, oh, alles moet goed gaan. Alles moet mooi gaan. Alles moet, ik wil gewoon hem, ik wil van hem zijn, ik wil bij hem zijn. Ik wil doen wat hij van me vraagt. Ik verlang dat hij meer zichtbaar wordt. In ons midden, in ons leven. En de leerlingen van Jezus hadden zo'n houding uiteindelijk. Ze hadden Jezus ontmoet. En ook deze vrouw had Jezus ontmoet en ze was bereid om terug te gaan naar de stad en te delen met haar stadsgenoten wat ze van Jezus had gehoord, gezien. Dat kleine beetje, want ze wist nog lang niet, maar heel veel niet. Jezus bleef nog 2 dagen en in die 2 dagen heeft hij ze waarschijnlijk heel veel verteld, meer genezingen gedaan of allerlei andere dingen gedaan, we weten het niet. Maar we weten wel dat ze hongerig waren en tot Jezus onderwees over het koninkrijk van zijn vader. Jezus liet het koninkrijk van zijn vader zien. En Jezus maakte mensen vrij. En dat ervoer deze vrouw. Dus jij mag vertellen op je werk, waar je bent, wat jij met Jezus beleeft. Hoe jij met hem omgaat. Wat hij in het verleden heeft gedaan, is goed om te zeggen. Wat hij pas geleden heeft gedaan. Je hoeft niet alles in 1 keer te vertellen. Je kunt gewoon vertellen waar jij mee bezig bent. En wat God aan het doen is in jouw leven. Gaan we even naar Marcus, een ander verhaal. Daar wil ik ook 1 regel uithalen. We kennen misschien dat verhaal wel van dat Jezus op een gegeven moment een man ontmoette die helemaal naakt was, waar mensen bang voor waren. Die leefde in de graven en het was een enorme bezeten man. En Jezus komt daar en het verhaal gaat dat al die demonen die in die man zaten, die was echt bezet, die vroegen van, oh, mogen wij alstublieft in die kudde varkens gaan daar? En Jezus zei, ja, oké. Okay. En zo'n 2000 varkens die stortten zich in zee. Door al die demonen die in zich zaten, die werden zo opgehitst. Maar die man was vrij. En ze kenden die man alleen maar als iemand waarvoor ze bang waren, die gevaarlijk was. En nu zat die man, ze zagen de man in Marcus 5, vers 15, die een boze geest had gehad. Hij had nu kleren aan en was volledig bij zijn verstand. Hij was vrij. Wauw, ze werden bang. Ja, de mensen hadden gezien en ze vertelden hoe die boze geesten uit de man in de varkens waren gegaan. En nu ze allemaal wisten wat Jezus had gedaan, vroegen ze hem dringend weg te gaan. Ik begrijp het nog steeds niet. Waarom ze nou vragen om hem weg te gaan? Weet je, dat is dan. Waarschijnlijk was het tot ze dachten van nou, die varkens, dat was ons economisch belang. Dat was onze levensonderhoud. We hebben daar nog een paar kudde varkens lopen. En we willen liever niet tot daar wat mee gebeurt. Dus op een of andere manier waren ze niet blij met die man. Maar wat zegt Jezus dan? Jezus ging de boot in en de bezeten. De man die bezeten was geweest, zei dat hij graag met hem mee wilde. Maar Jezus vond dat niet goed. En hij zegt, ga naar huis, naar uw familie en vrienden en vertel wat God voor u heeft gedaan. En hoe goed hij voor u is geweest. Dus wat moest hij vertellen? Hij moest vertellen wat God voor hem had gedaan. Nou, ik was bezeten, ik liep daar rond en ik was niet meer goed bij mijn verstand. En ineens kwam hij eraan en hij maakte mij vrij van binnen. Wauw, ik kan weer nadenken. Ik voelde dat ik gekweld werd door die boze geesten in mij. Ik werd verscheurd van binnen. Mijn leven lang. En nu, ik ben nu vrij. En dat heeft Jezus gedaan. Die heb ik ontmoet. Die heeft mij vrijgemaakt. Wauw, wat een getuigenis, hè? En hij zegt van, dat heeft Jezus. God is zo goed voor mij geweest. God zorgt voor mij. Ik heb God leren kennen. De man ging weg en vertelde overal in de provincie wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen luisterde met verbazing naar hem. Weet je dat dat zo krachtig is, hè? Als jij gaat vertellen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is een van de krachtigste dingen die je kunt delen. Ga je over theorie praten, bijvoorbeeld ben je nou voor de besnijdenis of tegen de besnijdenis of andere dingen, ben je nou voor, noem maar op wat er leeft, ben je voor euthanasie, ben je tegen euthanasie? Ja, ik ben er voor, ik ben tegen. Oké, dat is goed. Natuurlijk mag je overtuigd zijn van dingen wat op grond van Gods woord. Maar een discussie helpt vaak mensen niet om een ontmoeting met Jezus te hebben. En wat Jezus deed, Jezus wilde mensen in een ontmoeting brengen met de liefde van de Vader. En hij deed dat de ene keer door een woord van kennis bij die vrouw, bij de put. Gewoon iets van het leven wat hij wist. Oh, ik weet iets over die vrouw. En dat kan haar helpen om haar hart te openen en mij te leren kennen. De andere keer maakte hij mensen vrij. Die gebonden waren, want daar was hij voor gekomen. Wat bijzonder. Hij wilde mensen, dat mensen de liefde van zijn Vader zouden ervaren. De kracht van de Vader zouden ervaren. En dat deelde hij met mensen. En dat is voor ieder van ons. Waar we komen, houd je mond niet. Als je doet en of je daden. Soms hebben ze alleen maar een arm om iemand nodig. Je weet ook vanuit jouw gave wat je kunt geven. Jij hebt een unieke gave om anderen, om het evangelie, om de boodschap door te brengen. En dat mag je op jouw manier doen. Wat God in jouw leven heeft gedaan, mag je op jouw manier delen. Maar de wereld wacht er wel op. De wereld wacht op jou. En je kunt zeggen misschien, maar ik heb geen echte getuigenis in mijn leven. Ik weet niet zoveel. Mij is het allemaal zo. Hoe blij ben je met Jezus? Wie is Jezus voor jou? Wat betekent hij voor je? Wat is de vrede in je hart die God je heeft gegeven? Je zit hier om een reden. Je bent op zoek of je hebt iets, een ontmoeting met Jezus gehad. Of je hebt het in je hart ervaren. En dat kun je delen met de mensen om je heen. En dat is zo belangrijk. Eigenlijk deed Jezus dat voortdurend. Ik kijk ook nog even naar een ander evangelie, dat is Johannes weer. En dan gaat er in vers Johannes 1, staat ook dat de eerste discipelen worden geroepen. En Filippus, die gaat dan op een gegeven moment naar Nathanael toe. En die zegt, wij hebben de Christus gevonden, over wie Jezus, of wie de Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth. Nou, Nathanael gelooft dat eerst niet en zegt, kan er wel iets goeds uitkomen? En dan gaat je toch mee met Filippus. En dan zegt Jezus weer, kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet. Jezus wist weer iets over die man. Hij wist iets, hij zag iets in die man en hij benoemde dat. En dan zegt Nathanael, kent u mij? En dan zegt Jezus, voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag ik je al onder de vijgenboom zitten. Meester, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Ze ervoeren iets bij Jezus, waardoor de ogen geopend werden. En weet je dat wij allemaal de gave hebben om door de geest van God ogen te openen van mensen om ons heen. Een kanaal te zijn waardoor God mensenharten aanraakt. Heel simpel. En wij mogen leren om daar attent op te zijn. Om daar fijn gevoelig voor te zijn. Ik ben wel bijvoorbeeld in Zwitserland, waren wij in een jeugdhostel. We zijn er een paar dagen geweest om wat vrienden te bezoeken en te skiën. En in dat hostel, ja, dat was qua accommodatie, was een van de goedkoopste gelegenheden. Dus we dachten, nou, we moeten dat maar nemen. Maar het was een bijeenkomst van allerlei mensen uit heel de wereld. Yoga, leraar, van alles en nog wat zat daar. Mensen die tijdelijk kwamen, weet je, ski als ski-instructeur, anderen weer werkte in een restaurant en zo. Dat was een goedkope verblijfplaats of vakantie. Maar ik proefde ergens van, wauw, deze mensen zijn open. Dus ik heb verschillende gesprekken gehad, weet je, met mensen die daar waren. En die waren open. Die waren bijvoorbeeld ook nog een christen kunnen ontmoeten, een meisje eigenlijk, wat uit Engeland kwam. En dat werkte daar als ski-instructeur, maar ze was eigenlijk een beetje verloren daar zo. En toen zegt ze, ja, ik merk dat mensen die niet zo denken als ik. En toen merkte ze dat ze christen was. Ze was een jaar geleden tot geloof gekomen. En toen kon ik haar bemoedigen, weet je. Dat is iets zo mooi. als je ontmoetingen aangaat en je proeft van wauw, God brengt mensen op je pad. Ze was echt een beetje verloren in dat wereldje daar, want het was heel anders dan ze gedacht had. Ze wilde ook wel graag teruggaan weer. Maar je kunt mensen bemoedigen. En God wil je leren, wil ons leren om met de juiste mensen heel ontspannen, zoals waar je bent, in contact te komen. Je hoeft er niet iets allemaal speciaal voor te gaan doen. Je kunt daar waar je bent, kun je gebruikt worden door God om mensen te bemoedigen. En om iets van zijn liefde te vertellen. En te delen wat God in jouw leven heeft gedaan. En dat mensen ons dan soms afwijzen, of het niet fijn vinden, ja, dat is zo. Dat deden ze bij Jezus ook, dus ze moeten gewoon incalculeren. Dat is gewoon bijeenbegrepen. Maar anderen zullen het leven daardoor vinden. Anderen zullen daardoor vinden Jezus en een ontmoeting met Jezus gaan krijgen. En dat willen we graag, dat mensen een ontmoeting met Jezus krijgen. Dat ze gaan ervaren dat de Vader van hen houdt. Intens van hen houdt. En we hebben allemaal dingen die we meemaken met God. Weet je, het is altijd omdat we met hem leven. En God, we kennen zijn stem. Hij leidt ons. En ik weet ook van heel veel verhalen uit ons midden. Van bijzondere ontmoetingen die er zijn geweest. Of mensen die elkaar ontmoet hebben na lange tijd. Of mensen, bijzondere connecties. Bemoediging. Ik geloof dat dat heel belangrijk is. En ik wil gewoon eens een aantal mensen die er iets over wil vertellen. Over een ontmoeting of iets waardoor God ze tot hun hart heeft gesproken. Of een getuigenis hebben van iets wat God in hun leven heeft gedaan. Dat ze gewoon eens een keer hier willen vertellen. Zeg, ik wil eindelijk eens een keer vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik wil een aantal mensen daar de gelegenheid geven. In een paar minuutjes, één of twee minuten. Omdat je dan iets weet te vertellen van wat God heeft gedaan. Of hoe God jou gebruikt heeft voor een ander. Een van mij, wat zeer sterk om mijn hart heb, is dat God zegt. Hoe zullen zij tot geloof komen als ze niet horen? Hoe kunnen mensen naar Jezus toe komen als niemand hun vertelt hoe geweldig Jezus is? Als niemand hun vertelt hoe ik ben tot geloof gekomen, dat mijn moeder was tot geloof gekomen. En mijn moeder bracht mij mee naar een evangelische gemeente. Mijn moeder had het weer gehoord van andere mensen. En daardoor ben ik in contact gekomen met christenen die mij de weg wezen naar God. En mij leren van God. En ik kreeg een ontmoeting met God zelf. En dat heeft mijn leven vrijgemaakt van binnen. Maar stel je voor dat mensen dat niet hadden gedeeld met mij. Mijn moeder niet tot geloof was gekomen. Ik weet niet of ik dan nog geleefd had. Want ik dacht eraan, ik dacht van ik wil niet meer leven. Als kind, ik dacht vaak was ik maar dood. Dat riep ook thuis wel, weet je. En toen gebeurde het, mijn moeder was depressief toen, dat mijn moeder bevrijd werd van depressiviteit. Ze werd weer een ander mens. Mijn vader zag het, mijn moeder veranderde. En ik zag ook natuurlijk, mijn moeder ging voor mij bidden. En nam mij mee. Is dat niet geweldig? Wij hebben zoveel te betekenen voor mensen om ons heen. En God wil dat ons getuigenis, en wij zitten er ook aan te denken bijvoorbeeld om, dat doen verschillende gemeentes ook wel eens, om interviews te gaan houden met mensen en daar een mooi filmpje van te maken. En soms zie je dat wel eens. Maar een getuigenis wat je, zou je zo kunnen zeggen, opneemt of als je op internet zet of dat je verspreidt, dat wordt gezien door zoveel mensen. En jouw getuigenis, als je die gaat vertellen aan anderen, dan wordt het gehoord door zoveel mensen. En wie weet wat voor levens jij daardoor verandert, doordat jij mensen... Nee, Nathanael, of Filippus nam Nathanael mee naar Jezus. Dat is ook een mogelijkheid. Neem mensen een keertje mee naar iets waar Jezus aanwezig is. Waar hij spreekt. Waar hij aanwezig is. Neem hem mee naar een connectgroep. Neem hem mee naar iets waar je bij betrokken bent, waar je enthousiast over bent. Waar je zegt van, wauw, hier is God aanwezig. Dit is iets wat, hier kunnen mensen ontmoeting met God hebben. Neem ze mee. Als mensen die eenzaam zijn, neem ze mee naar een voetenfellowship, weet je, met Paas hebben we dat weer. Dat ze andere mensen kunnen contacten. God vindt het verschrikkelijk als mensen eenzaam zijn en kapot gemaakt worden daardoor. Hij wil mensen brengen in relatie, in vriendschappen.